En eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 103 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 103, de eerste vier versen.
Thank you.
jullie Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek de Psalmen. En daarvan Psalm 103, de vooraf de heilige wedderseren. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 103. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gericht aan al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is hij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heer is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof den Heere, al zijn werken en alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat kan het duister zijn in het leven van uw kinderen. Omdat wij in de eeuwige duisternis zijn gevallen in het paradijs. En daar nooit meer onszelf uit kunnen oprichten. Maar als gij u aan de ziel openbaart, zoals in uw woord staat geschreven, zoals door uw volk gekend mag worden, dan springt de ziel op van vreugde. En dan vertelt zij zere lof, om die de heidenen te vertellen. Want We zijn niet geroepen om bekeerd te worden en dat maar voor onszelf te houden. En zoals ooit die oudvader heeft gesproken, heel de kerk, heel het volk. Oh, wat is alles toch sectarisch geworden. En alles ingekeerd en afgekeerd en afgevallen. Maar uw woord blijft tot in der eeuwigheid. En gij houdt ook uw volk, hoewel van de vier winden bestreden. De vier winden der ketterijen, der dwalingen, waar ook de strijd in de kerk gedurig mee wordt aangevallen. O, maar gij zijt de goede herder die uw leven hebt gesteld voor de schaap. En gij leidt ze door alle orkanen van deze wereld heen. Want deze wereld is een sterfhuis, een krankenhuis. Gij heelt gebrokenen van hart en gij verbindt ze in hun smart. Maar wat staat deze psalm toch vol van de lof des Heren? David, een vervolgde, een zwaar vervolgde des Heren. Door Saul gedurig naar het leven gestaan en ook later. Want heeft David toch altijd moeten strijden tegen de uit- en inwendige vijanden die hem omringden. Zijn eigen zoon. Maar David is getrouw gebleven in de getrouw. En David is standvastig gebleven tot het einde. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is uw eigen werk. Want we hebben in onszelf geen kracht om u te loven. We hebben niks in huis. Hoewel er alle reden toe is om u te loven, dat alle schepselen u loven. Dat is wel de roep, dat is ook de plicht van het genadeverbond. En gij komt zelf alles heerlijk te vervullen in het leven van uw gekochte kerk. O, dat gij ons een hart en mond geeft om uw lof te vertellen. En dat is de eer des vaders. Vertel de heidenen zijn eer des Christus, om Christus te verkondigen. En die gekruisigd, Heer, geef ons ook deze morgenuren daarmee vervuld te zijn. En ieder van ons, want een mens leeft zichzelf en sterft zichzelf, maar die volgt, leeft zichzelf niet en sterft zichzelf niet, maar in de Heer. De Heere onze gerechtigheid. Gij gaat door alle landen, Heere, o, gij ziet de boelingen, de chaos, de oorlogen, de aardbevingen, de rampen. We hebben het allemaal zelf veroorzaakt. Wij hebben deze wereld tot een sterfhuis gemaakt. O, gij komt er nog aan te pas, want zoals deze psalm daarvan getuigenis geeft, blijf geldig tot aan de verleiding der wereld, ja, tot in eeuwigheid, om eeuwig de lof des Heren te vertellen. En vol daarmee te zijn, zonder bijoogmerken, want in de eeuwige heerlijkheid zijn geen bijoogmerken. Uw volk kan er zo mee worden aangevallen. Maar gij geeft de oprechten het licht, een tong de geleerden, pennings, varen en schrijvers. En altijd verlost uit uw grote nood en dood. Want die gedurige verlossing die gij in de kerk besteedt, is met geen pen te beschrijven. Want hij was om onzentwil verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden, Heere God. Het is in deze zijde van het graf niet te waarderen zoals het in de hemel zal gewaardeerd worden. Want het is alles hier maar ten dele, niet het offer van Christus, dat is volkomen. Hij heeft volkomen aan de eis des vaders genoeg gedaan. Hij heeft de wet volkomen verheerlijkt met zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid. En dat alles ook vermaakt op rekening gezet van uw volk, want het woord was God. O, wat een geheime stad. Dat is het hart van het evangelie. Het woord is vlees geworden, maar het woord was bij God en het woord was God. Niet is ook, maar het was God, want gij hebt van eeuwigheid voor alles gezorgd. En dan mogen uw dienaars uw welbehagen doen. En Ook de heilige engelen die uw woord doen. O, dat kan niemand verhinderen. Uw welbehagen zal door de hand van Christus gelukkig ook voortgaan tot aan de laatste dag. En dan zal die wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan worden de bokken gescheiden en van de schapen voor eeuwig gescheiden. Heere, dat we dan onze ziel als een buik mogen aandragen. Gedenk de weduwe, de wezen, de zoveel leed en beproefde, de eenzame, de daklozen. Heere, gedenk uw verbondsvolk der Joden en ook de Palestijnen, want de Filistijn, de Tyriër, de Moor, die zullen alle in die Godstad worden voortgebracht. O, partijdigheid, dat is niet uit u. Gij wil geen partijdigheid, maar dat alle volken onderwezen worden in de kennis van Christus. Dat het ook deze morgen mag klinken. Voor zielen waar u vrees in woont, voor het eerst of bij vernieuwing, dat gij de lof mag ontvangen, die gij zo eeuwig waardig zijt, Heer, dat is van ons niet te verwachten, want gij zorgt voor uw eigen eer. Verheerlijk dan uw naam en kracht, mocht gij alle satanische machten en krachten ten neerslaan, om Jezus willen amen. Ja, geliefde, zo deze nacht bij deze psalm bepaald, en met name die laatste verzen, maar we zullen ook die verzen die eraan vooraf gaan, onze aandacht geven. David is uit grote nood en dood verlost, die uw leven verlost van het verderf. En dat is een doorgaande zaak, maar één keer moet de eerste keer zijn. Van het verderf wat we in het paradijs hebben veroorzaakt, om uit het woord te stappen. Om uit zijn beeld te stappen, want we hebben afstand gedaan van God in het paradijs. Hij was onze God. En we zijn in de armen van de duivel gesprongen. En daar had David ook kennis aan. Loof de Heere, mijn ziel, al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Want als de Heere dan in die uren van benauwdheid en diepte en afgronden, als de afgrond tot de afgrond roept, daar al uw baren, al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Want deze psalm, dat wordt geboren in de diepte. En daar gaat natuurlijk de eigenwillige godsdienst ook mee aan de haal. Maar die kennen die diepte niet. Die kennen die verlossingen niet. Dit is een verlossingspsalm. Dit is een danklied uit grote nood en dood. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Want dan krijgt ook Gods volk een terugleidende blik, een terugleidend licht. Dan wordt alles weer nieuw. Als de Heere nieuwelings overkomt in de ziel, dan wordt alles weer nieuw. Vergeet geen van zijn weldaden. Want deze psalm, dat groeit niet op onze akker. Dat is door de Heilige Geest in het hart gegeven. Hier van David. Maar David heeft deze psalm geschreven en gedicht voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Deze psalm is eeuwig geldig. En al Gods volk wordt hierin gesterkt en getroost. En vroeger lazen wij deze psalm voor. Als er iemand jarig was geweest, dan had mijn vader de gewoonte deze psalm te lezen. En dat is een goede zaak, want ik ken hem bijna uit mijn hoofd. Ja, omdat het altijd gedaan werd als er iemand zijn birthday mocht gedenken. En ook tijdens het sacrament van het heilig avondmaal wordt deze psalm gelezen tot versterking des geloofs. Want de sacramenten zijn tot versterking, maar het gepredikte woord is tot werking en versterking. Een psalm van David en al Gods volk kan hier hun naam invullen. Want ze hebben ook van de Heilige Geest deze psalm in de beoefening. Als de Heere weer een vlak veld maakt tussen hunnen en de Heere, tussen God en de ziel. En dan moeten alle weldaden ook genoemd worden. En de grootste weldaad die wordt genoemd in vers 3, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Want daar leeft de kerk van. Niet van die weldaad op zich, maar van de weldoener die het schenkt. Want dat is de eerste weldaad die wordt geschonken in het uur van de wedergeboorte, de vergeving der zonden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. En dat is maar niet zodanig geschreven alsof de ziel maar in slaap gesust wordt, want de Heere maakt alles goed, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dus dat moet je allemaal aannemen en geloven. Nee. En zo staat het hier niet geschreven. Want David spreekt uit de bevinding der zaken. David die kende de vergeving der zonden. En Paulus voert ook David op in Romeinen 4, Abraham en David. Uit Psalm 32, waar er wordt gezongen van de vergeving der zonden. Die Paulus als voorbeeld stelt voor exemplarisch, moet ik zeggen, voor alle gelovigen van alle tijden en plaatsen. Dus al Gods volk deelt in de vergeving der zonde. Al Gods volk heeft kennis aan de vergeving der zonde. En dat is natuurlijk bij een lek in de doctrine. Bij al die afgescheiden kerken, wel wedergeboren, maar je kent Christus nog niet. En je hebt nog geen kennis aan de vergeving der zonde. En dat heeft allemaal tot afval geleid van de kerk. Of dat je dit lichtvaardig aanneemt. In Gods woord staan er zoveel waarschuwingen geschreven. Neem alleen maar de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Die dwaze maagden die claimden dat ook allemaal. En die dwaze maagden waren echt geen meiden, geen maagden die Christus en de Belial dienden. Tenminste niet uitwendig. Daar kon je hen niet van beschuldigen. Maar toch een lichtvaardig aannemen van de vergeving der zonde. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Die vraag moet ook in het leven van Gods volk gedurig gesteld worden. En die vraag moeten ze ook gedurig zichzelf stellen. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Zoals in de apostolische geloofsbelijdenis staat opgetekend. Want ja, je kent natuurlijk een heel verhaal, een heel bekeringsverhaal opzommen. Maar toen een predikant, een oude geoefend predikant, de knecht van God, dat is aanhoorde van iemand die dat deed, toen vroeg hij aan het einde, maar heb je toch allemaal geloofd? Ja, je kunt natuurlijk veel vertellen en we hebben pas gezegd, Ismael kon ook veel vertellen. Ik was uitgeteerd en de Heere zag op me neder. Allemaal waar? Er kwam een engel om te pas, maar niet de engel des verbonds. Vat je dat? Dus je kunt grote uitreddingen, dat kun je ondervinden, tijdelijke uitreddingen. Wat zelfs geestelijke vreugde aan het hart geeft. En dat het toch niet de engel des verbonds uit de mond van Christus is gekomen. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, dat komt uit de mond van de engel des verbonds. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is echt, ik zou haast zeggen, de toetssteen in Gods woord. Waarmee alle valse bekeringen en valse wedergeboorte overboord worden geworpen. Want daar begint het. De doden, we zijn van nature dood in zonden en misdaden. En we hebben aan de kennis der wegen geen lust en van de zonde geen last. Dat is ons leven. En dan roeien we in ons levensboot op die golven en die baren. En we zien het gevaar niet dat dat bootje ondergaat. Want wij roeien daarheen met één roeispaan, met twee roeispanen, maar zonder roer. Dus ons levensbootje, dat is een losgeslagen boot zonder stuur. Maar Gods volk heeft die grote roerganger aan het boord. Dat verhaal is bekend van die kleine jongen waarvan de moeder kermde dat ze in zo'n grote storm verkeerde in die boot. Zijn moeder, wat loop je toch te kermen? Vader staat toch aan het roer? Kijk, dat is in geestelijke zin de taal des geloofs. Dat ziet op Christus. Loof de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Let u op dat woordje al. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Want als de Heer de zonde vergeeft, vergeeft hij die van verleden, heden en toekomst. En het bewijs daarvan is dat dat in het leven van Gods volk gedurig wordt bevestigd. Als je zonder bevestiging hebt, dan is het te vrezen dat je niet de vergeving der zonde kent.
Want Gods volk heeft behoefte dat dat bevestigd wordt, gedurig bevestigd wordt, omdat zij zichzelf als geheel vleeselijk leert kennen. Verkocht onder de zonde. En het vlees accommodeert niet met de geest. Nee, die strijden tegen elkaar. Maar omdat de Heer zijn volk verlost uit de heerschappij der zonde, des doods en des duivels, hebt de geest gedurig de overhand, ook in de diepte, ook in de diepte. Als de kerk in de duisternis verkeert, dat ze betrouwen op de naam des Heren en steunen op hun God. En als er zonden liggen tussen God en de ziel, dan moet je een Christus niet wanhopen. Niet in de zonde blijven liggen, zegt het avondmaalformulier. Maar weder tot God komen, want God vergeeft menigvuldiglijk. Laat ik het zo eens zeggen, Gods volk kan het voor de Heer niet meer verzonden. Hoe diep ze ook vallen. Kijk maar naar David, kijk maar in het leven van David. Ja, dan wordt je ook de vrijmoedigheid wel eens benomen om tot God te kermen. Want dan vraagt de ziel zich af, zou de Heer naar zo'n monster als ik ben nog wel om willen zien? Want we verzondigen het dagelijks tot in de hel toe. Als je daarvan niet bewust bent, ja, dan leef je ook in een droomwereld. Van een mens is geen verwachting. David heeft die psalms niet zelf verzonnen. Die heeft de Heilige Geest hem gegeven. Want alle goede gaven komen van de Vader der lichten, in wie geen omkering en geen verandering is, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Dat zijn de geestelijke krankheden, want die gaan hoger als de lichamelijke krankheden. Een mens die zoekt gedurig maar lichamelijke gezondheid. Maar als je hier kennis aan hebt die al uw ongerechtigheid vergeeft, dat gaat gepaard met het genezen van de geestelijke krankheden. Of je in dwalingen verschrikt bent door allerlei wind van leer, want de winden die ook in openbaringen zijn getekend door de vier engelen, dat zijn typen van de dwalingen, de ketterijen worden met winden vergeleken. En die winden die stormen ook aan op de strijdende kerk hier beneden. En daarom moeten ze gedurig onder het woord verkeren. Een van God geroepen predikant beroepen. Waar zijn ze nog te vinden? Waar zijn ze nog te vinden? God houdt zijn kerk. Hè? Dus er kan nooit gezegd worden, nou, er is geen gemeente van Christus meer. Dus ik zit maar verloren in een uithoek der wereld. Nou, het is voor de Heren. Is niks onmogelijk. Het is voor de Heren. Laat ik het maar eens populair zeggen, een fluitje van een cent om een verlaten kind van God te brengen onder de schaap. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Dat blijft tot aan de volleinde wereld. Dus zeg nooit, ik kan me nergens meer bijvoegen, want dan loog je het woord des Heren, dan loog je de woorden van Christus. Want hij vergadert zijn schapen ook, al is het tot een hutje in de komkommerhof geminimaliseerd. God houdt zijn kerk. God houdt zijn kerk. De bedroefde om der bijeenkomst wil, die zal die zelf vergaderen. Dus dat is ook Gods werk. Want als wij daarop uitgaan, dan zoeken we waar het niet is. Wat zoekt gij de levenden bij de doden? Zelfs de discipelen en de vrouwen, die gingen naar het graf, naar het lege graf. En toen werd hun dat gezegd. Want hij had gezegd, ik zal na 3 dagen zal ik weer opstaan. Maar ze konden dat allemaal niet bevatten. Dat ging hun verstand en ook hun hart te boven. Alles moet door de Heilige Geest in het hart worden verklaard, omdat we geen kennis hebben. We hebben geen geestelijke kennis. We hebben geen verstand van. Als Christus je verstand is, dan hoef je geen verstand meer mee te brengen. Want dan zal hij ons alle dingen bekendmaken. Dat zei toch die Samaritaanse vrouw. Als de Messias komt, die genaamd wordt Christus, hij zal ons alle dingen bekendmaken. Nou, Hou jij gedaan. Het komt van de Vader der lichten en Christus wordt ook Vader der eeuwigheid genoemd. Er is geen verschil in de Godheid van Christus en in de Godheid des Vaders en in de Godheid van de Heilige Geest. Ze hebben alle de gelijke Godheid. En zowel de Vader vergeeft de zonde als de Zoon vergeeft de zonde. En de Heilige Geest past je toe, die al uw krankheden geneest. Gods volk wordt gedurig uit strikken bevrijd. Heb je er geen kennis aan? Denk je dat je nou altijd maar je voeten goed zet? Hè? Maar Gods volk zit wel eens in een strik. Ja, gedurig in een strik. Niet gedurig,
want anders zou de verlossing afwezig blijven. Nee, die al uw krankheden geneest, ze worden er ook uit verlost. Ze moeten gedurig zuiver worden gehouden. Wij zijn niet zuiver, maar de Heer zuivert zijn kerk wel. Zijt heilig, want ik ben heilig. Daar komt de Heer zelf aan te pas, want hij wil dat ze vruchtbaar zijn. En dan zou je je onvruchtbaarheid eerst moeten inleven om vrolijk te zingen uit zere mond. Wees vrolijk, gij onvruchtbare, zing vrolijk, gij onvruchtbare. Want die brengen meer kinderen voort als die de man heeft. Dus werp de dienstmaagd uit en haar zoon. En Peninna kon pronken met Hagar en Ismaël, om het zomaar eens te zeggen. Maar Hanna had het allemaal uit moeten werpen. En zij bleef onvruchtbaar. Totdat de Heere eraan te pas kwam. En toen hebben ze ook deze psalm gezongen. Loof de Heere mijn ziel. Al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Want anders komt het nooit tot het getuigenis. Zoals de psalmist noemt. In die psalm 96 vertelde heidenen zijn eer. Wat is dat? Dat is Christus. Vertelde heidenen. Getuigd van Jezus Christus en die gekruist. Onder de heidenen. Onder degenen die God niet vrezen. Want de Heere wil dat dat geluid wordt gehoord. Want je wordt niet bekeerd om bekeerd te zijn. Nee. Je wordt bekeerd om de grote werken des Heeren te vertellen. Die uw leven verlost van het verderf. En u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Dus dan krijg je de kroon der overwinning. En er wordt ook in Gods woord wel gezegd dat die kroon wordt uitgereikt aan het einde van de loopbaan. Maar in wezen krijgt Gods volk die kroon der overwinning. Dat is de kroon die Christus heeft verworven aan zijn volk uitgereikt. Dat is die schat in die akker die u kroont. Want ze worden met Christus gekroond. Die u kroont met goede tierenheid. Christus is goede tieren en barmhartig voor verloren zondaren. Hij verlost hun van het verderf. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Nou, die uw mond verzadigt met het goede, dan ga je van de grote werken des Heeren vertellen. Die uw mond verzadigt met het goede en die uw jeugd vernieuwt als eens arends. Een arend komt tot hoge ouderdom, dat zijn zeer sterke vogels. En hij sterft niet door zwakte, maar omdat zijn bovensnavel groeit onder zijn ondersnavel. Dan kan hij niet meer eten. Zo sterft een arend. Je kan het ook op de kerk toepassen, want Mozes had tot de laatste dag van zijn leven die kracht die de Heer hem had toegezegd. Uw kracht zij als uw dagen. En zijn oog was niet verdonkerd. Toen hij 120 jaren oud was, de Heer zei: klim op de berg Pisga en... Zo is Mozes aan het eind gekomen. Hij mocht niet beloofd land in, maar hij is niet gestorven door zwakte. Dat wil ik daarmee zeggen. Er staat er ook, heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, kinderen in zijn daden. De Heere doet gerechtigheid en gericht aan al degenen die onderdrukt worden. Gods volk wordt onderdrukt, Gods volk worden vervolgd. Oh, absolute waarheid, want alle die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. Maar de Heere doet gerechtigheid en gerichten ten bate van al degenen die onderdrukt worden. En dat is zijn volk. De molens des Heeren draaien langzaam. Maar hij weet met de vijanden van zijn volk. En dat zijn de vijanden van Christus. Want ik heb geen andere vijanden als de vijanden van Christus. Daar rekent hij mee af. En dikwijls ook aan deze zijde van het graf. Barmhartig en genadig is de Heer langmoedig en groot. Van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten of eeuwig de toren behouden. Dat hebben de wel naar gemaakt. Dat hij eeuwig de toren zou behouden. Maar hij zal ook gedenken aan zijn verbond. Met Abraham gemaakt. Aan Abraham vermaakt moet ik zeggen. Want het verbond is van eeuwigheid. En dat is in de tijd aan Abraham vermaakt. En daaruit is het Joodse volk gekomen. Aan Abraham en zijn zaad. Want de verwerping der Joden van Christus is ook de zaligheid de heidenen toegevallen. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Ja, daar gaat de ziel zich over verwonderen. Want hier in dit ondermaanse leven kunnen zij God niet bedoelen zoals zij wel wensen, zoals zij wel willen. En dat is altijd maar weer
ondermaans ten dele, niet ondermaans dat leven in Christus, dat is niet ondermaans, maar omdat we hier in het ondermaanse leven, de kerk is een open zaal. Dat moeten we goed verstaan. De kerk, de strijd in de kerk is een ondertrouw. Want het huwelijk, de bruiloft des lams, dat is niet op aarde, dat is in de hemel. Maar daar krijgen ze wel kennis aan door het geloof. Maar als we dat door aanschouwen mogen ondervinden, dan zullen onze ogen nooit meer terugzien. Er is niet één hemeling die verlangt naar het aardse leven.
Nee.
Hij doet niet naar onze zonde, vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid, nadat we verdiend hebben, want dat wordt ook ingeleefd. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar als de Heer zich daarin laat gelden in Christus, zijn goedheid gaat alles te boven. Kent in het gans heelal geen perk. Als de kerk weer bij vernieuwing verlost wordt, dan wordt de ziel met de heilbespiegelingen des geestes vervuld. En dat doet de Heer ook overlopen, dat vaartje. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de veld. Want dat is de geestelijke levensader, het vertellen van Gods lof voor de kerk met een hoofdletter. Als ze Gods lof niet kan vertellen, dan verkeert de kerk in de verachtering, of dan gaat zij heen met een gebogen hoofd en dan treurt ze, gelijk Jeremia in de klaagliederen treurt. Wat klaagt dan een ziel? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Als we vervuld mochten zijn, zoals hier in deze psalm staat beschreven. En al het volk heeft daar wel kennis aan. En je schrijft dan door de aandrijving des geestes, diegene is een brief, een dominee. Ook met wat er in onze dagen gebeurt, want dat gaat de kerk niet voorbij. Je hebt natuurlijk, dat moet ik dan gelijk ook zeggen, kerkgemeenschappen gehad zoals het baptisme, die hebben zich nooit bemoeid met de politiek, die hebben zich nooit daartegen gesteld. Dat is een wangestalte, want dat is sectarisme. Hoedemaker zei, heel de kerk, heel het volk, dat is helemaal weg hoor, dat is helemaal weg. Maar dat blijft toch geldig. Waarom heeft David deze psalm geschreven voor de kerk van alle tijden en plaatsen? Opdat we Gods lof zouden vertellen, onderwijst al de volken. Niet een sectarisch groepje, al de volken. Iedereen moet het horen. Die deur van Jeruzalem moet open, weet u nog? Opdat het mag klinken tot aan het einde der aarde. Daar zorgt de Heer voor hoor. Dat hoef je zelf niet te creëren met het oprichten van allerlei stichtingen. Want weet je wat ook weg is? De één beker koudwaterzending, dat is helemaal weg. Het is allemaal business geworden. Stichtingen, er komen miljoenen bakken met geld binnen en het heeft niks meer met zending te maken. Helemaal niks meer. Het is allemaal winst- en verliesrekening en het is allemaal organisatie, agenda's. Daar is God niet in. Nee. Waar is God wel in wat hij zelf creëert? De nood creëert. De behoefte creëert. De Heer maakt ook plaats voor zijn eigen werk, ook op het zendingsveld. Ik las onlangs nog in het blad Vriendenstiefen, dus ook een stichting. En ik zal u ook vertellen dat dat ook niet klopt. Er gebeuren wel wonderen, de Heer die werkt overal buiten omheen. Hij werkt buiten de kerken heen. Want er waren in Zuid-Rusland, daar heerst ook een oorlog, Armenië, Azerbeidzjan. En de grenzen waren gesloten, dus de chauffeurs die moesten een andere route rijden, een bergroute, een gevaarlijke route. Maar toen kwamen ze weer bij een grens met een wachttijd van 6 weken. Nou, ik vond dat wel een schoon verhaal. En toen was er een christelijke baptistengemeente in de buurt en die werd dat gewaar en die kregen het op hun hart gebonden. Geef gij hun te eten. Dus toen hebben ze al die vrachtwagenchauffeurs die daar stonden te wachten, van eten voorzien, van eet voorzien en ook van bijbels voorzien. En die konden daar vrijelijk evangeliseren en dat was door de Heere gewerkt. Maar als je nou, dat moet ik er gelijk bij zeggen, als je nou het gehalte kijkt, en ik heb altijd respect gehad voor die niet geregistreerde baptiste gemeente in Rusland. Daar heb ik altijd respect voor gehad. Die hebben altijd mijn genegenheden gehad. En in de tijd van de vervolging In de tijd van de USSR was daar natuurlijk grote christenvervolging. En toen kon je wel kaarten schrijven naar die gevangenen, want er hebben er wat gevangen gezeten. Het was een verschrikkelijke situatie. Zoals die nog in China en Noord-Korea is. En maar ook hier in het Westen hoor. Want het ware christendom wordt nergens gedeeld. Nergens. Als Paulus en Barnabas even bij de wee op hun zendingsreizen werden aangevallen ten dode. Waarom gebeurt dat nu niet meer? Omdat de zending een business geworden is. Maar als je die waarheid zodanig zal openbaren zoals hierop staat geschreven. Zoals Stefanus dat heeft mogen doen. Christus en apostelen, profeten. Dan word je naar het leven gestaan. Waarom gebeurt het niet meer? Omdat alles aangepast wordt. Goddeloze wetten aangenomen. Sodomie aanvaard. En noem alles maar op. Maar als je nou het gehalte bekijkt. Theologische gehalte van die niet geregistreerde baptistengemeente. Ja, dan blijft er niet veel van over. Want het is bijna ook allemaal arminianisme wat daar wordt verkondigd. En er zijn kinderen Godzonder. Er zijn kinderen Godzonder. En als er kinderen God zijn, dan weten ze ook te vertellen hoe de Heer hun de zonde heeft vergeven. Want dan is de ziel niet meer Arminiaans. Nou, de Heer komt nooit mee met het Arminianisme. Nooit. De Heer komt ook nooit mee met dat blinde baptisme. Nooit. Nee. Want God heeft zijn verbond vermaakt. En Abraham, de jongetjes moesten besneden worden. En de besnijdenis, om het maar eens zo te zeggen, het is niet helemaal een goede uitdrukking overgegaan in de dood. Het is het nieuwe verbond. Het is het nieuwe verbond. En dat mag niet met bloeden geschieden. Maar daarin zie je dat de baptismen daarvan zijn afgeweken. Want die logen nou ook de besnijdenis. Dan zeiden ze, dat geldt alleen voor de Joden. Dat is niet waar. Dat is allemaal onzin, want die vreemdelingen die binnen de muren der Joden verkeerden, moesten ook besnijden worden. Die jongetjes. Maar toen het evangelie ook tot de heidenen is gevallen, omdat de Joden Christus hebben verworpen, toen zijn er ook heidenen bekeerd, vele heidenen bekeerd. En dat was ook Abraham beloofd. Dat zit in die belofte van Abraham. Dat is niet enkel gereserveerd voor het volk der Joden. Nou, absoluut niet. In uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dus het was Abraham al verkondigd dat ook de heidenen in de zaligheid in en door Christus zouden delen. Dan moeten we goed verstaan. We hebben daar wel eens over geschreven. Een onderscheid tussen een zendingssituatie en een verbondssituatie. Maar binnen het verbond eist de Heer ook al die kinderen des verbonds op. Die moeten het teken des verbonds dragen. Want dat is binnen het verbond. Heeft de Heer dat verplicht gesteld. Kijk maar naar Mozes. De Heer zocht hem te doden. Omdat hij had nagelaten zijn kinderen te besnijden. Nou, toen riep Zipporah het uit. Gij zijt met een bloedbruidegom. Mens was ook nog vijandig. Maar dat wil de Heer, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. U komt de belofte toe. En uw kinderen. Dat wordt allemaal gelogend binnen het baptisme. En daarom heeft Kolbrugge dat met zeer scherpe woorden veroordeeld. Ook dat hele puritanisme. Er zijn wel kinderen Gods en knechten van God worden eronder gevonden. Maar als wij afwijken van de leer die naar de godzaligheid is, van de Bijbelse theologie, kijk, één vingertje naar een dwaling en je gaat het echt verliezen hoor. Dan neemt de duivel je helemaal in. Want wat is het ambt van de duivel? Om je van Christus af te trekken. Om die kinderen waarvan hij gezegd heeft, laat de kinderen stop mee komen en verhindert ze niet, om die van Christus af te trekken. Dus binnen het verbond eist de Heer alle leden op. Alle bondelingen moeten het teken dragen van het verbond. En dat is een onbloedig teken. Dat gebeurt door de doop. Door onderdompeling of besprenging. Dat maakt niks uit. Want het verzoendeksel in het Oude Testament werd niet ondergedompeld. Maar werd besprengd met het bloed. Daar is de doop ook een beeld van. Daar is de doop een beeld van. Dat is het badwater der wedergeboorte. Even de tussendoor. Het is niet een bijkomstigheid. Dat zijn wel fundamentele zaken. Want gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen. Dat is geestelijk ook zo. Over de kleine kinderen des verbonds. Wat zegt David? Eer ik begon te leven was ik al in uw boek geschreven.
En de baptisten willen kinderen afzonderen van het verbond. Ze verstaan het verbond ook niet. Dus daarin moet je altijd denken omdat je dat nooit toevalt. Want dan verval je van de ene dwaling in de andere dwaling. Philpot, Spurgeon, noem ze allemaal maar op. Kinderen en knechten van God, maar ze stonden niet in lijn van de reformatie. Daar moet je nooit van afwijken. Van de rechtvaardiging van de goddelozen. Als je daarvan afwijkt, dan haal je allerlei onzuiverheid binnen. En dan mis je op een gegeven moment de kracht des geestes om daarvan getuigenis te geven. Wat hier geschreven staat. Wijk daar nooit vanaf. Nee, ook al erkennen wij Warburton Spurgeon als onze broeders in Christus. Wij gaan nooit over tot het baptisme. Never. Ik heb je onlangs geopenbaard waar dat is ontstaan in Nederland. En dat had een doperse bron. Je moet het maar weer eens nalezen. Bunyan heeft gezegd, het is voor mij geen verhindering om avondmaal te vieren met degene die de kinderdoop beleiden. En dat is andersom natuurlijk ook zo. Oh, absolute waarheid. Maar je moet maar goed denken, als hij dat nu aan de orde stelt binnen die baptistengemeente, weet je waar je dan geconfronteerd wordt? Met vijandschap. Ik weet het uit mijn eigen leven, mensen, hou op. Dus dat het Kolbrugge wel goed gaat, want dat is allemaal wet. Dat is allemaal wet wat die opvattingen betreft. Daar moeten we van gezuiverd worden. En dat wil de Heer ook. De dagen des mensen zijn als het gras. O, eerst vers 14. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachten zijn het dat we stof zijn. Ja, dat wij allerhande ellende. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Allerlei wind van leer. Dat we dat in onszelf niet kunnen overwinnen. Dan door het geloof. Want dit is de overwinning der wereld. Namelijk uw geloof. En dat geloof heeft maar één inhoud. De Heer Jezus Christus en die gekruisigd. De dagen zijn mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des veld, als een bloeitheid. Dus als een mens zich laat gelden, dan moet je wel met deze tekst geconfronteerd worden. En ook dat uitdragen van wij zijn het, wij hebben het, wij weten het. Nou, hier staat het geschreven. Wat stelt een mens voor? De dagen des mensen zijn als het gras. De Heer vergelijkt de mensen met gras, gelijk een bloem des velds. Mooie bloem. Als er bloeit hij. Maar als de wind erover gegaan is, zo is hij niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Wat stelt de mens voor? Een mens laat zich gelden. Volken laten zich gelden. En als jij omdraait, bestaan ze niet meer. Maar de goede tierenheid des Heer. Ja, we willen naar onze tekst horen toe. Is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Het gaat in de lijn van de geslachten tot aan het duizendste geslacht. De Heere gaat aan zijn verbond gedenken als niemand er meer aan gedenkt. Als alles schijnt afgesneden, als alles schijnt verloren, dat wordt persoonlijk gekend door David. Door welke afgronden is David niet gegaan? Heel zijn leven eigenlijk. Maar de Heere heeft zijn eer en heerlijkheid in hem vermaakt. Hij bleef de mannen Gods hart. En dan komen we aan de tekstwoorden. De Heer heeft zijn troon in de hemel bevestigd. En zijn koninkrijk heerst over alles. Dus er is geen macht in de wereld die iets te zeggen heeft. Nee. En dat kan alleen gezegd worden als je die macht hebt ondervonden. Want er worden nou natuurlijk ook hele mooie boekjes uitgegeven. Door mensen die er geen kennis aan hebben. Daarmee zijn die boekjes niet minder waard geworden. Zo moet je het niet opvatten. We hebben pas nog een notje Bijbels besteld bij Amazon. Nou. Als je nou die Jeff Bezos bekijkt, dat is gewoon een duivel. Maar daarmee wordt het woord van God, blijft het woord van God. Omdat ze eraan verdienen, verkopen ze ook Bijbels. Ja. Dus alles moet in het leven van de kerk medewerken ten goede. Er is veel steigerhout wat moet medewerken ten goede. Maar als je het waarde gaat geven en toe gaat kennen, dan ga je de Heer afvallen. Dus dat zijn strikken des duivels. Ja, de Heere kan het ook gebruiken. Dan ben je al in de klauwen van de duivel. Want dan kunnen wij niet meer werken. De Heere werkt met stijgerhout. Soms. Maar dat is allemaal aan zijn kant. Want het welbehagen des Heeren zal gelukkig voortgaan door hem die ons leven is. En dan komen we aan zo'n tekst horen. Loof de Heere zijn engelen. Gij krachtige helden die zijn woord doet. Waarom staat daar niet doen? Engel is toch meervoud?
Een goed verstaan, dat staat ook in de volgende tekst. Loof de Heer al zijn heerscharig, hij zijn dieners die zijn welbehagen doet. Waarom niet doen? Dat is ook weer een secret. Want onder al die dienaars zijn ook valse dienaars. Dus hier staat, die engel en die dienaar die zijn welbehagen doet. Want er zijn er ook die het niet doen. Ja, de hemelse engelen zijn allemaal goede engelen. En ik las bij de Eskine van die engelen die die vier winden over de aarde gooien, dat dat kwade engelen zijn. Hij zegt het ook, sommigen zeggen. Dat geloof ik niet, want dat zijn oordeelsengelen, dat zijn geen kwade engelen. De Heer gebruikt wel, als je het woord engel abstract neemt, ja, de hemelse engelen, daar is niet één hemelse engel die een kwade engel is. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En zijn trawanten, die kwade engelen, die zijn niet meer in de hemel. Die zijn op aarde geworpen. En de Heere maakt daar ook gebruik van. Dat die kwade, als je ze engelen wilt noemen. Eigenlijk is dat niet goed. Je moet ze duivelen noemen. De Heere, die hellehond, die gebruikt de Heere ook om allerlei oordelen en chaos in de wereld te implementeren. Onder zijn toelating, zoals de duivel Job heeft verzocht onder de toelating des Heren. Maar uiteindelijk was hij maar een tool, meer niet. Een stuk gereedschap. En die wordt weer weggeworpen als zijn ambt. Want het ambt van de duivel is om Gods koninkrijk te verstrooien. Dat zal hem nooit gelukken natuurlijk. Maar die aanvallen die zijn er altijd. Dus als je dit niet verstaat. Onder de aanvallen waar David verkeerde, ja, dan heb je ook aan de inhoud, dan heb je geen kennis, je hebt er ook geen kracht uit. Dit wordt altijd verheerlijkt, uit grote nood en dood verlost, bij vernieuwing, voor het eerst of opnieuw. En dan ga je ook deze heerlijke lofpsalmen, want er staan er meer dan één, ga je verstaan. In de psalmen kijk je Gods volk in het hart. Nou, ik zou het nader zeggen, je kijkt Christus in het hart, want het is ook allemaal vol van christologie. En dat is belangrijk, de christologie, dat de Bijbelse theologie, die Oosterse christenen, en daar moet ik nog wel wat van zeggen, want ik zag er ook wel een paar foto's bij. Die vrouwen, die zien er allemaal keurig christelijk gekleed uit. Van die niet geregistreerde baptistengemeenten, daar zie je geen wereldgelijkvormigheid. En dat is alweer een aanklacht bij die Revo-kerken. Want daar is zo'n beetje alles geoorloofd. Maar die niet geregistreerde christelijke vrouwen, die zien er echt christelijk bijbels gekleed uit. Ja, en die hebben ook allemaal een hoofddeksel op tijdens de eredienst worship service. En er is een bijeenkomst geweest van Frieders Team in Barneveld onlangs. En daar stond ook een foto van afgedrukt. Al die Revo-vrouwen zitten met ongedekte koppen, zitten daar onder het woord. Dus die stichting Frieders Team, op zich geef ik er ook niks van. Ik was vroeger daar lid van. En toen las ik, toen was die, dat is hoe lang geleden? 30 jaar geleden. Toen was een zekere uil directeur daarvan. En toen zag ik dat hij een salaris had van 100.000 gulden. Toen heb ik er gelijk voor bedankt. Zie je dat die stichtingen, dat zijn gewoon business. En ze kunnen wel een zaak behartigen. Dat je zegt, van daar kunnen we toch wel achter staan. Maar als je het op de keper gaat beschouwen, de Heer is niet in de stichting. Dat heeft de Heer ook laten zien. Dat geschiet niet ambtelijk, dus er kan geen tucht worden toegepast. Als dat noodzakelijk blijkt te zijn, dat zie je bij die Akster, die pedofiel Akster in Malawi. Die is vrijgesproken door de judge. Hij is nooit door de kerkelijke rechtbank is die veroordeeld geworden, in de ban der afsnijding gedaan. En die schuld die rust nog op die bestuurder van Timotheus en die comitéleden. Dat neemt de Heer nooit weg. Omdat ze zich daarvan afgemaakt hebben als hypocrieten. En denkend dat met het ontslaan van die Asker de zaak was opgelost. Die is niet opgelost. Dat is bij de Heer nog een open boek. Maar die landen zijn zo corrupt. En nou pleit die Asker voor een wet dat homosexuality, dat die vrijgegeven wordt. Dus daaruit bewijst hij al Want er zijn toen getuigenissen afgelegd en witness verhoord. Hij heeft zelfs kinderen abused. En dat is allemaal van tafel geveegd. Er was geen bewijs voor. Daar is wel bewijs voor. Want dat bewijs is al op zoveel bronnen is dat bevestigd geworden. Er zijn bewegingen in Malawi die strijden voor de rechten van die kinderen. En er was één beweging, die vrouw die heeft daar zelf getuigenis van afgelegd, dat ze constant is tegengewerkt door de besturen van stichting Timotheus. Dus zo verrot zit het in elkaar. En voor die slachtoffers, daar is niks voor gedaan. En die schuld staat op al die bestuursleden, op al die afgetreden bestuursleden, de huidige bestuursleden en de huidige comitéleden. Ze denken dat ze God kunnen bedriegen en om de tuin kunnen leiden. Met zulke van God vervloekte praktijken. Ik heb ook gezegd, zie je wel dat die stichting is nooit uit God. Want ze onderzoeken niet wie ze uitzenden. Als iemand als een pedofiel, als een homofiel uit de kast komt, heeft hij nooit God gevreesd. Never. En dat komt wel openbaar. Maar de feiten doen er ook in die stichtingen niet meer toe. Ze halen bakken met geld binnen en God zal lachen in hun verderf. Want dat is niet uit God. Daar is ook geen geloof. Dat is allemaal geen organisatie. Weet je, ik zeg het nog een keer. De één beker koud waterzending bestaat niet meer. Ik zeg niet in absolute zin. Maar daar wil men niks meer mee te maken hebben. Je hebt ook zo'n stichting Bethlehem in Zuid-Afrika. Allemaal hetzelfde. Allemaal business. Want die Melanekerk, die Westraat heeft dat opgericht. Nou, die bulken van haar geld. Er worden, ik weet niet hoeveel, echtparen, gezinnen uitgezonden en het is allemaal business. En dan hebben ze natuurlijk vrome verhaaltjes bij en bijbels uitdelen en alles. En de Heer zou dat nog kunnen gebruiken, want zijn woord is, blijft ongebonden. Maar, je moet goed verstaan, je kunt daar niet meer meedoen. En de Heer zal zijn dienstknechten, die hier beschreven staan, loof de Heer al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die ze welbaren doen. Want als hij binnen die kringen zodanig gaat getuigen zoals hier beschreven staat, dan is het intreden en afstand. Ik heb het bij de levende lijven ondervonden, mensen. Je moet je eigen dan binden aan de regels die hun stellen. Dat kunnen Gods ware knechten niet. Want daar wordt de geest gebonden in de werken der vrijheid. En als dat het geval is, nou, forget it. Ze binden de Heilige Geest aan hun regels. En dan vliegt de Heilige Geest weg. Want waar de geest zeer is, al daar is vrijheid, daar wil men niks mee te maken hebben. Het zijn allemaal wettische organisaties, waarin God met touwen gebonden wordt. Daar moet je eigenlijk nooit mee inlaten. Het lijkt allemaal vromer. Oh, als je die krantjes leest, want ze laten natuurlijk nooit de donkere zaken zien. En het is allemaal roze geuren maneschijn. Forget it! Zo werkt de Heer niet. Nou. Loof de Heer zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamen de stem zijn woords. En daar komt het op aan. Die zijn woord doet. Degene, enkelvoud, die zijn woord doet. Daar komt het op aan. In ons alle leven. Niet die het daar zegt, heren, heren, maar die daar doet de wil des hemelse vaders. En dat heeft niks te maken met het doen der wet. Want waarom staat er geschreven in de Jacobusbrief dat Abraham ook is gerechtvaardigd door de werken? Omdat hij het deed. Hij geloofde niet alleen. Hij deed het ook. Dat zijn de werken des geloofs. Dat was niet zijn gerechtigheid voor God. Nee, want de vruchten kunnen onze gerechtigheid voor God niet zijn. Maar het geloof zonder de werken is een doodgeloof. Dat moeten we goed verstaan. Ja, we zullen deze maar weer eens van zingen. Op dat wat zouden we verstaan. En daarvan de vijfde en zesde zangvers van Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig zijn gramschap ons doen leiden. Daar hebben we het wel naar gemaakt hoor. En dat maken we het elke dag naar. Maar hij is het die onze vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Oh, dat we dat eens zouden wegen. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Het vijf en zesde zijn van zo'n Psalm 103. als het nooit tot de daad komt, hoe geschiet dat? En de Heere begon Simson te drijven in het dal van Zoren Eskelon. Ja, je moet wachten op de roeringen des waters, want anders doet de mens het allemaal zelf. Hier staat het ook geschreven: aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken, om die te doen. Ja, om die te doen. Dat is niet de wet. De wet is erbij ingesloten. Maar het is niet de wet en Christus, de wet is in Christus. De mensen hebben helemaal geen verstand van Gods geboden. Overtreden ze elke dag met geboden, gedachten en werken. Maar de Heere gedenkt er niet meer aan, omdat hij zijn volk aanziet in Christus. En hij ziet een vervulde wet in Christus. En Gods volk hebben vervulde wet op rekening des geloofs. En tegen de zulk is de wet niet meer. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Dat moet ook tot uitdrukking komen in de prediking. Heel de kerk, heel het volk. En als de kerk sectarisch wordt, dan getuigen ze niet meer tegen de kwade overheden en dan gaan de land ten onder. En dat zie je overal gebeuren in het Westen. Landen gaan ten onder omdat de kerken sectarisch geworden zijn. Heel de kerk, heel het volk. De Heer heeft zijn troon in de hemel bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Daar moet zo getuigd worden dat al die machten en krachten die zich laten gelden door het woord ontkracht worden. Niet zoals de Heer ze heeft ingesteld, de overheid moet zijn een dienaresse Gods. Maar als ze dat gaat misbruiken, dat zwaard wat hun gegeven is, wat er nu overal gebeurt. De burgers worden geterroriseerd, ook in Israël, ze worden dood en ziek gespoten. Staat bovenaan de lijst van gevaccineerde landen. En in Haiti is er bijna niks gevaccineerd en er zijn ook geen doden. Het bewijst zichzelf. Het komt allemaal ook steeds meer openbaar. De oversterfte in Australië, iedereen schrikt zijn eigen er dood van. En de westerse kranten melden daar niks van. Helemaal niks. Het wordt allemaal aan corona toegeschreven. Maar 95% van doden voltrekt zich onder de gevaccineerden. Er is wat dat betreft een nieuwe holocaust aan de gang die doodgezwegen wordt. Straks sta je voor God. Als je dat durft dood te zwijgen, want zijn koninkrijk heerst over alles. Daar zit nou alles in. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Dat moet gepredikt worden. Daarvoor moet getuigenis worden afgelegd. En de Heere zorgt dat dat getuigenis wordt afgelegd. Niet uit beweging des mensen, niet uit beweging des vlees. Nee, de Heere zet zijn volk zodanig voor die ongerechtigheid dat ze er niet meer over kunnen zwijgen. Zo. Dan krijg je zoveel duivelse pijlen op je gericht. Dan ga je die wapenen der gerechtigheid hanteren. Want de Heere moet ook dikwijls, dat pleit niet voor ons, want dat we er zodanig door gedwongen moeten worden. Ja, want ook Gods volk, het vlees is lui. Het vlees doet geen nut. Nee, en Gods volk is enkel vlees. Na de inleving des harten. Geel vlees dat verkocht onder de zonde. Dat maakt ze niet krachteloos. Want als dat de inleving is, dan ben je dapper in de Heer. Ja, de logica die daarin zit, dat vat alleen het geloof. Aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. Dus het moet komen tot het doen, tot de daad. En wat is die daad? Aangedreven te worden door de Heilige Geest. Loof de Heer zijn engelen geen krachtige helden die zijn woord doet. Degene die zijn woord doet. En dat geldt voor alle hemelse engelen. Want het zijn krachtige helden, gedienstige geesten. Die uitgaan op zijn bevel, gehoorzamen de stem zijns woords. Maar het wordt alleen niet van de engelen gesproken. Het wordt ook van de geroepen dienaars des Heren gesproken. Loof de Heren al zijn scharen. Gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Dat is die zijn wil doet. Die zijn raad laten gelden door de prediking. Zijn welbehagen. Het evangelie verkondigen op het scherpst van de snede. Daarin onderscheiden. Scheiden zijn. Zo moet het gepredikt worden. Want anders krijg je zo'n Jan Klaassen evangelie. Zo'n gezapig evangelie. Zo'n evangelie naar de mens. Waarin God, waarin Christus grotelijks wordt onteerd. Want dat moet openbaar komen. De roep gaat tot een ieder. De verkondiging is algemeen. Maar zoveel als de Heer ertoe roepen zal. Dat moet ook gepredikt worden. Want Christus heeft alleen zijn bloed gestort voor degene die hij gekocht heeft van de Vader. Voor degene die hij van de Vader ontvangen. Daar eist dat de Vader zijn gestorte bloed. En als Christus zijn bloed toont, dan kan de Vader niet anders als die zonde vrijspreken. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dus de verkondiging is algemeen, de toepassing is particulier. Als je dat loslaat, en dat wordt ook allemaal algemeen gemaakt in onze dagen, en dat bederft een heel land, als de leer van Christus algemeen gemaakt wordt. Dat is het bederf, dat is als de kanker, zegt Paulus. Het vreet voort als de kanker. Maar dan is het niet meer particulier. Christus is als een middel aan toepassing. Hij past het particulier, want de beloften zijn geadresseerd. Als hij die beloften die in Christus ja en amen zijn algemeen maakt, dat is een doodzonde. Dat is een doodzonde, want dan zeg je, Christus heeft zijn bloed gestort voor alle mensen. Want de beloften gelden voor iedereen. Nou, dat weet Gods woord niet. Nee. Nogmaals, de nodiging, de prediking, komt tot de nieuwe. Of gaat heen, onderwijst al de volk, zonder onderscheid. Maar onder die woordverkondiging is de toepassing particulier. Particulier, ja. Loof de Heer als in heerscharigheid zijn dienaars die zijn welbehagen doet. En alle plaatsen zijn er heerschappij. Moeten al zijn werken worden verkondigd. Vertel de heidenen meer. We hopen er vanavond over te preken. Want dat wilde wat zeggen hoor. Vertel de heidenen zijn eer. Dat geschiet nooit door die businesszending. Never. Weet je wanneer dat geschiet? Als de Heer tot Filippus zegt, gaat heen op een weg welke woest is. En wie ontmoette die daar? Zo'n zwarte moorman. Eén man? Moet je daar helemaal zo'n reis voor afleggen? Ja. Ja. Dat is de kerk, dat is de theologische school, heb ik ooit gezegd. Dat is de theologische school. En alles wat mensen oprichten, mooie, prachtige gebouwen. Duizenden studenten. Meisjes met lange broek doen eraan mee. De Heer gaat het allemaal voorbij. Gaat het allemaal voorbij. Hij heeft zijn oog gericht op die ene zwarte zondaar. Op die ene verloren zondaar. Loof de Heer al zijn heerscharen, want daar moet de Heer over geloofd worden. Al gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Niet op woeste wegen, maar op de wegen die niet bestaan. Op de wegen die de Heer opent. Want dan kom je voor de onmogelijkheid. Nou, het volk Israël kon niet verder, staande voor de Jordaan. Op de weg welke woest is. Daar baande de Heer een pad door de woeste baren. En zo werkt de Heer altijd en overal. Altijd en overal. Wij kunnen die wegen niet verzinnen. Wij kunnen die wegen niet openen. Wij zijn met dwaalgeesten in onszelf aangerekend. Kijk, en als de mens, als de ratio gaat overheersen, het verstand gaat overheersen, dan krijg je organisaties, dan krijg je agenda's. En dan gaat de Heer trekt zich terug. Want hij kent zijn wonderen en die stichtingen niet kwijt. Want die weten het allemaal zelf. En er moet gebed, dus ik kan het wel vroom invullen. Bid maar veel voor ons. En een grote knop van donatie. Dat is altijd het kenmerk bij al die stichtingen. Een grote knop van donatie. En het RD zegt ook, ja, het kenmerk van al die complottheoristen, dat is dat zij overal geld voor vragen. En notabene, het Reformatorisch Dagblad, wat moet je ervoor betalen? €400 in een jaar. Ze doen het zelf, ze hebben een grote knop, een business knop. Een winst en verlies knap. Daar is God niet in. Nee, zonder buidel, zonder maal. Mag je daar helemaal niks meer meenemen als je zin in? Nou, Paulus zegt, de brieven en de perkamenten. Veel meer had hij niet nodig. Maar alles onder zijn voorzienigheid. Geheel afhankelijk van hem. En niet van al die bestuursleden die elkaar naar de ogen kijken. Van geloof jij het van mij, geloof ik het van jou. Wat heb je daar nou allemaal aan mensen? Dat is allemaal zichtbare zending, zichtbare godsdienst. Daar geeft God geen cent voor. Nee. Want die ene beker water, daar kan geen krantje van worden uitgegeven. Weet je dat? Dat is allemaal poppenkast. Allemaal poppenkast. Hoe zijn de apostelen, hoe heeft Paulus zijn zendingsreizen gemaakt? Staat in Gods woord vermeld, ook tot versterking. Ja, dan brak die brood in stukken, waarmee die mee vervoerd werd naar Rome. Nou, dat lees je in een zendingsblaadje. Gedaan voor de wind. Hoe leidt de Heere, hoe is zijn beleid? Hier staat het. Loopt de Heere als een scharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Ze worden erin gezet. Ze worden aangedreven door de Heilige Geest. De Heere geeft hun verstand in alle zaken als ze het nodig hebben. Niet op voorraad. Kijk, dat is nou het kenmerk. Gods ware geroepen knechten hebben niks op voorraad. Nee. Het zal u in die uren gegeven worden waarin gij het nodig hebt. En wanneer de Heere het nodig acht. Want je hoeft niet elk zwijn in de bagger te wassen. Nou, werp geen parel voor de zwijnen. Gods volk moet wel eens veel voorbij lopen. Ja. En ten eerste moet dat de ontdekking zijn in je eigen leven. Want als de Heere zo'n roeping geeft, met name zo'n zendingsroeping, ook voor de profeten die voor het volk Israël stonden. Nou, je komt helemaal alleen te staan, want dan moet het woord rechtgesneden worden. De Heere zegt tegen Jeremia, gij zult spreken wat ik u geven zal. Niks erbij verzonnen, niks eraf gedaan. Als dat de werkelijkheid is, mensen, dan komt heel de wereld in beweging. Ja. En ze stonden, Jeremia, de profeten stonden ze ook naar het leven. En de heidenzending, dat ene glaasje water, daar kijkt hij naar. En dat zullen ze zich natuurlijk ook nooit meer herinneren, want dat stelt niks voor. Huh? Dat stelt helemaal niks voor. Maar dan gaat de Heere dat in hun herinnering brengen. Want gij hebt mij gespijzigd toen ik hongerig was, gij hebt mij te drinken gegeven toen ik dorstig was, gij hebt mij bezocht, ze herinnert allemaal niet meer. En de anderen zeggen, hebben wij niet in de straten geprofiteerd? Hebben wij niet allerlei stichtingen opgericht? Hebben wij niet grote krachten gedaan? En dan zal hij zeggen, ik heb u nog gekend. Want daar is God in. Dat heb je meer hebben laten zien. En dan moet je ook van verlost worden als je erin verstrikt zit. Want dit is een verlossingspsalm, dan wordt de kerk weer gereinigd. Want die in Christus zijn, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. En dan zie je het allemaal ten onder gaan, al die luchtkastelen. En dan zie je allemaal dat werk om die belofte Gods te vervullen, allemaal in het niet verdampen. God doet het. Ja. En de Heer, die kan wachten. De Heer kan wachten. Hij wachtte ook bij Abraham, totdat hij was uitgeranceerd met Hagar en Ismaël. En toen klonk het werk de dienstmaagd uit en haar zoon. En dat was Abrahams enige hoop. Want hij had geen kinderen. En dan moet hij die ook nog uitwerpen. En toen die kinderen belofte ontvangen, moest hij die offeren op de berg. Zo werkt de Heer echt altijd. Dat fundament dat moet schoongemaakt worden. Opdat het des Heeren werk alleen zijn. Want anders komt het nooit tot dat loven van de Heer. Zoals Paulus dat zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Nou, dan moet je als een stuk ellende, als een stuk vlees openbaar gekomen zijn. Dat wij de Heer nooit kunnen bedoelen en dat wij de Heer nooit kunnen dienen. Als het niet een werk des geestes is in ons leven, geen meewerkende genade, maar vrije genade. Want de genade doet het alleen, geheel en alleen. Loof de Heere al zijn werken, alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere mijn ziel, want hij heeft het gedaan. Hij doet het. Het is God alles in en alle. Het is de Heere Jezus. Alleen, het is de Heer Jezus geheel. Het is de Heer Jezus alles. Amen. Heren, maar weer over gestameld. We moeten er nog aan beginnen. Want daar is geen hoogte, geen diepte, geen breedte. Het is alles onmetelijke genade. En wat daar aan deze zijde van het graf gezegd wordt. Paulus zegt, ik heb nog nooit een mond voortgebracht. Geen pen beschreven. De heerlijkheid die gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En ook aan deze zijde van het graf doet smaken. Het is maar een smaak. Wat zal dan die hemelse vervulling zijn? Dan zal mijn mond overlopen tot uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ook aan deze zijde van het graf loopt het vaatje wel eens over. Om uw lof te vertellen. Om de heidenen uw lof te vertellen. Want het is allemaal zo vroom geworden in onze dagen. Maar achter die gevels kan alles ermee door. En ook openbaar. Het wordt alles ook openbaar. Er is geen schaamte meer. Er is geen eerbied meer. Het land is vol van duistere moordspelonken. Gedenk nog aan uw verbond, aan uw vastgestaafd verbond. Wat dat ons hart tot u in liefde ontvonkt. Om Jezus willen armen.
Gemeente, nog zingen van dat vers 7. Geen vader sloeg met grotere mededogen op Tederkroos ooit zijn ontfermend oog. Dan is er als Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Nou, dan valt het toch vrij, hè? Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. Wees ervan verzekerd dat wij niks kunnen toebrengen. De Heer kunnen we niks toebrengen. En dat we stof van jongs af zijn geweest. Zoals Job het zegt, stof ben ik en tot stof zal ik wederkeren. Zevende vers van Psalm 103. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.